Op knak.be verscheen deze week een stuk van Jan Nolf, erevrederichter en justitiewatcher. Willekeur bij toepassing afkoopwet is erger dan vermoed. Daarover gaan we nu even in gesprek. Goedemiddag, meneer Nolf.
Goedemiddag.
Goedemiddag. U heeft daarvoor twee rapporten over ingelezen, maar eerst en vooral, om het te kaderen, wat is de afkoopwet ook alweer?
Het is een woord dat we volgens bepaalde politici niet mogen uitspreken, omdat het niet om afkopen zou gaan. Veel politici vergelijken het overigens met de gewone middellijke schikking die je in de bus krijgt wanneer je een kleine verkeersovertreding hebt gedaan, want voor grote moet je tenslotte wel voor de rechtbank passeren. Voor kleine overtredingen krijg je dan een middellijke schikking, je betaalt dat en de kous is er vanaf, is eraf. Zo erg kan het dus in principe niet zijn. Men heeft in België een lange geschiedenis van middellijke schikkingen, die gaat terug tot de jaren 30. En je ziet dat er steeds een grotere uitbreiding is van dat soort van betalingen van een gewone geldsom om vervolging te vermijden. Nu, in 2011 is dan plots, na overigens lange vroeger debatten over hetzelfde onderwerp, een vrij dramatische wijziging in de wetgeving, waardoor eigenlijk finaal het vermijden van een proces, wat op zich natuurlijk een goede zaak is, mogelijk gemaakt voor zaken die toch wel zeer sterk zijn. Als we alle principes van de afkoopwet nu toepassen, dan kan je al zeggen dat het betalen van de geldsom om vervolging te vermijden nu al mogelijk is, en ik lees eventjes uit het rapport voor alle duidelijkheid, want het is mijn eigen wijsheid niet, dat het nu al mogelijk is in principe voor alle misdrijven met een maximum bestraffing van 15 tot 20 jaar opsluiting. Hebt u mij goed begrepen?
Ja. Yeah.
Bedoel, het gaat hier niet om verkeerd parkeren, om een kleine pekelzonde, je betaalt en je bent vanaf. Het gaat dus over zware misdrijven waarvoor vervolging vermeden wordt door een transactie, zeg maar eigenlijk, een overeenkomst. Je betaalt en je bent er vanaf. Want een van de verschillen is al met een gewone middellijke schikking, die komt eigenlijk wel op je administratief strafregister. De rechter kan dat wel inzien. Als je eventjes verkeerd geparkeerd bent, gedurende een bepaalde tijd komt dat op je strafregister wel voor. Toch dat wat de rechter inziet, want er bestaan daar versies in. Terwijl als je een proces vermeden hebt via de toepassing van de afkoopwet, bijvoorbeeld een tijd geleden, Bois Sauvage was daar met meneer Van Stiekers een famous voorbeeld van, dan komt dat tot dusver niet op enig strafregister. Dus je kan eigenlijk, je bent altijd, je blijft altijd een witte ridder of blanco. Je mag dat dus in principe zoveel toepassen als je wil, want het parket kan het eigenlijk toch officieel niet nazien. Na die wet heeft het parket-generaal in 2012 een lijst gemaakt om dan toch daar een beetje een keuze in te doen wat eventueel in die zware misdrijven in aanmerking zou kunnen komen of niet. En die lijst blijkt voor eerst dat men zegt, kijk eens, het mag niet, en dat zegt de wet ook, het mag niet gaan om zwaar fysiek geweld. Dat mag het niet zijn. Maar bijvoorbeeld omkoping staat wel op die lijst. Valse geschriften staat wel op de lijst. Dus je kan dus eigenlijk in ons land, en in Mechelen is daar recent een heel kras voorbeeld van geweest, met de koning van de Belgische wegwijzers of verkeersborden, die een proces wegens omkoping afgekocht heeft. Je kan dus eerst wel blijkbaar mensen omkopen en je kan dan eigenlijk betalen om daarvoor een blanco strafregister over te houden. En dat de omkoping mogelijk is zo een van die voorbeelden uit die lijst waarin ik mij toch afvraag, waar zit ergens de morele basis van ons strafrecht nog eigenlijk? Dat het staat toch helemaal haaks op elementair rechtsgevoel. Wat denkt de gewone burger daarvan? Die voor een, ja, in verhoudingen naar Kefietje, want we hebben het hier over enorm zware misdrijven, tientallen miljoenen fraude. En wat denkt de, dat staat volgens mij helemaal haaks op het rechtsgevoel van de gewone burger. Dat is eigenlijk de basis van mijn kritiek erover. Qua ernst, die heeft toen dat dus aangepakt, wat heeft men willen aanpakken, maar dan zie je dus in dat rapport hoe het in de praktijk gebeurt. En dat was dus wel een stukje erger dan ik me voorgesteld had.
Ja, welk rapport is dat dan? Is dat het rapport van de van het Hoge Rechtshof of?
Nee. Ik heb in mijn stuk van woensdag, dat u nog altijd kunt nalezen op knap.be, bij opinies moet u de lijst maar afgaan, twee rapporten eigenlijk behandeld. Ik vond het een mooi moment, omdat verleden week vrijdag, net een week geleden, heeft het Rekenhof een rapport gemaakt over de toepassing van de afkoopwet aan de kant van de fiscus. En daar hebben zij vastgesteld dat er daar eigenlijk ook in willekeur is, geen transparantie, geen afspraken, en dat men die blijkbaar vandaag de dag aan de kant van de fiscus ook niet wil. Men wil zich niet vastleggen op bepaalde regels en men wil alles geval per geval beoordelen. Ik vond het zeer goed van toch al dit ook mee te nemen, omdat het zeer actueel is. En omdat het dus het beeld van de praktijk van de afkoopwet schetst aan de kant van de fiscus. En dat is een publiek rapport. Dat kan je nalezen op mijn blog, via mijn blog. Op de website van het Rekenhof overigens. Dat is eigenlijk zoals het hoort, want wetten zijn niet perfect en moeten bijgesteld worden. Daar heb ik op zich geen probleem mee. Maar hier hebben we dus een klare diagnose van het Rekenhof. En dan vind ik, ik had dat andere rapport een tijdje. Ik heb dat ook heel zorgvuldig willen lezen. Dat is dan het rapport aan de kant van justitie. En dat is een rapport dat besteld is, gevraagd is door de vorige minister eigenlijk al van justitie, mevrouw Turtelboom, aan het college van procureurs-generaal. Dus de vijf procureurs-generaal, die hebben een soort expertise-netwerk, een eigen comité, waarbij dat zij bepaalde, ja, een stukje aan wetenschappelijk onderzoek doen en ook adviezen geven en zo, bepaalde zaken opzoeken. En dus het is aan dat expertise-netwerk dat mevrouw Turtelboom dat rapport gevraagd heeft, al denk ik ongeveer anderhalf jaar geleden. En dat rapport is midden vorig jaar ongeveer gefinaliseerd, net voor het aantreden van de nieuwe regering. Het bijzondere is eigenlijk dat het noemt een evaluatierapport, of men noemt het een evaluatierapport, evaluatie van de toepassing van die mannelijke schikkingen. Maar het bijzondere is eigenlijk, en ik heb de ruimte niet, zelfs in een ruime opinie in opknak.be, om dat natuurlijk alles te duiden, maar het bijzondere is natuurlijk een evaluatie, ik ben daar ook geen fan van, ik kille me daarvan, maar een evaluatie gebeurt toch normaal door, laat ons zeggen, buitenstaanders, minstens deels buitenstaanders, objectievere personen. Maar hier is het zeer merkwaardig, dat is eigenlijk ook de vraag van de minister geweest, het parket wordt eigenlijk gevraagd zichzelf te evalueren over hoe ze die wet in de praktijk toepassen. En op zich, met dat principe, met dat soort van vragen, heb ik al twijfels natuurlijk. Ja. Want hier worden geen pottenkijkers gevraagd, hier is geen externe blik qua evaluatie. Het zijn gewoon de parketmagistraten zelf die hun relaas doen. Er is daar ook geen verificatie natuurlijk over. Zij doen hun verhaal in ronde tafelgesprekken, dat wordt gemotuleerd. Ik neem overigens aan dat dat allemaal waarheidsgetrouw is. Dat is ook het punt niet. Maar dan koppelt het college van procureurs-generaal daar een besluit aan. En dat besluit zijn die laatste 10 bladzijden van een 140-tal bladzijden rapport. En dat besluit is eigenlijk grosso modo door de huidige minister van Justitie, Koen Gins, op zijn eerste commissievergadering Justitie in november als primeur ongeveer meegegeven. En toen is gezegd, kijk eens, toen zei de minister, kijk, dat rapport wordt verspreid door het college van procureurs-generaal. Je moet zich tot het college wenden en dan, blijkbaar krijg je dat dan, de parlementaire annalen lezen dan dat Stefan van Hekken van Groen zegt, ja kijk eens, dat is toch wel een heel belangrijk rapport, zou je dat niet online zetten? Dat is toch wel bijzonder, daar gaat heel veel maatschappelijke discussie over, er is heel veel over geschreven in de pers. Opiniepeilingen van de VRT toonden aan dat praktisch 90% van de mensen tegen die wetgeving was. 3%, stel je voor, was er voor. Dus dat is een maatschappelijk debat. Dat zou toch goed zijn van dat online te zetten. We hebben dat online niet zien verschijnen. Ik heb mij dan per mail gewend tot dat college van procureurs-generaal. Dat tot de verleden jaar, april, voorgezeten was door meneer Liégeois. En ik heb in die als motivering aangegeven dat ik inderdaad ik zou bijna zeggen tientallen artikels daarover geschreven had, dat ik tenslotte ook nog altijd jurist was, dat ik dat maatschappelijk belangrijk vond en dat ik daar graag geactualiseerd over zou schrijven met de laatste stand van zaken. Ik dacht dat dat een goede motivering was om dus inzage in dat rapport te krijgen. En men heeft mij dus na een paar dagen heel sick geantwoord dat mijn verzoek niet beantwoord aan de bedoelingen van het rapport. U leest die mail die het parquet-generaal mij geantwoord heeft. As such, een kopie overigens op mijn blog, justwatch.be. Ik heb dan aan het college gevraagd, ja maar kijk eens, goed, wat zijn dan de criteria om te kunnen aanspraak maken op inzage van dat rapport? En dan heeft men mij niet meer geantwoord. Bon, zoals dan dikwijls, ik heb een grote brievenbus en wijde ramen, en het stormt nogal eens aan zee, dan vliegt er hier iets binnen. En dan heb ik dat rapport een keer goed bekeken, inderdaad. En dan bleek inderdaad toch wel dat die praktijk volledig chaotisch was. Je kan eigenlijk bijna een beetje copy-pasten wat het Rekenhof schrijft over de fiscus ten opzichte van wat de procureurs zelf, de substituten zelf zeggen. Ze hebben eigenlijk nauwelijks houvast. De lijst van het parquet-generaal van 2012, die wordt ook niet altijd gevolgd. Om een voorbeeld te geven dat eigenlijk heel goed het verschil weergeeft. Men zegt, goed, met geweld, zwaar geweld, dat komt niet in aanmerking. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat een winkeldiefstal die met licht geweld gepaard gaat, daar zegt men, bon, licht geweld, dat is toch nog altijd geweld, dat gaan we vervolgen. Dat is in Gent bijvoorbeeld. Dus die winkeldief die een kassabediende een klap heeft gegeven of omvergeduwd heeft of heeft doen vallen of geslagen heeft, die gaan we vervolgen. Maar bijvoorbeeld een vorm, denk ik eigenlijk, van white collar crime is bijvoorbeeld huisjesmelkerij. Gaat veel geld over. Heel specifiek circuit. Ja, dan gaat, dat staat niet op die lijst. Dat is in principe dus eigenlijk volgens de afspraak van het parquet-generaal niet toegelaten. Wel, daar zijn met toelating van het college of van het parquet-generaal van Antwerpen in het bijzonder toch al een heel aantal transacties over gebeurd. Zo zie je dat als het over de kleine crimineel gaat, ja, dan wordt dat heel secuur behandeld en men gaat dat vervolgen. En als het ook maar ietsje ingewikkeld is, een magistraat zegt bijvoorbeeld, als ze afkomen met een dikke pak conclusies en met God weet welke argumenten, ja, dan ziet hij dat wel zitten om de afkoopwet toe te passen. Dat lijkt op die manier een beetje defetisme van het parket, vind ik.
Meneer Nolf, u geeft aan dat er een probleem zit bij de interpretatie en de toepassing van de wet. Maar uiteindelijk is die wet er gekomen en gestemd door de politieke macht, niet zozeer door de rechterlijke macht.
Ja,
en de bedoeling was ook gewoon om niet die kleine criminaliteit, maar effectief dan de witte boord en de zware witte boordcriminaliteit op die manier te regelen. U geeft wel terecht eigenlijk die problemen aan langs de juridische kant, maar is het probleem niet vooral aan de wetgevende kant?
Ja. Ik kan u zeggen, in de aanloop naar de wet, de besprekingen en de voorstellen van bijvoorbeeld de eerste, dacht ik, fraudebestrijdingsstaatssecretaris Karel de Vries van CD&V, toen werd er uitdrukkelijk gezegd, je kan dat allemaal in de pers terugvinden, in de tijd vooral, daar werd er uitdrukkelijk gezegd, we gaan ons richten op de vele kleine gevallen en op die manier gaan we mankracht vrij krijgen voor de grote gevallen.
Ik meen begrepen te hebben dat het probleem toch was van of de argumentatie voor dat soort wetgeving, die mij eigenlijk ongrondwettelijk lijkt, maar dat is alweer een andere discussie, om juist de rechterlijke gang van zaken te versnellen, omdat we met dingen zitten, zaken zitten die jaren, tientallen jaren zelfs duren.
Inderdaad.
En er wordt dan gezegd van, ja, dan is het nog beter dat we het zo regelen, want dan krijgt de gemeenschap, de staat, toch nog iets binnen. Daarom
nee,
beter zo. Dat was de argumentatie.
Dat is de recente argumentatie van de laatste 2 jaar. De oorspronkelijke argumentatie...
Ik heb die toch al een aantal, van, toch al langer dan 2 jaar geleden gehoord,
van,
hoor.
Waarom
socialisten bijvoorbeeld dat meestemmen, hè?
Ja. Maar in 2009 was het verhaal anders. In 2009 heeft men gezegd, kijk eens, we gaan capaciteit vrijmaken om die grote fraudeurs te kunnen aanpakken, snel te kunnen aanpakken, door de vele kleine zaakjes met een afkoopwet op te lossen. En inderdaad is men over een wijde coalitie daarmee heen gegaan. Maar dan, dan is er een nieuwe evolutie geweest. En het huidige ontwerp, en ik lees vooruit een artikel dat het parket zelf gepubliceerd heeft in het kader van juridische publicaties. En ik lees voor, het huidige ontwerp is mede het gevolg van veelvuldig overleg dat in Antwerpen heeft plaatsgevonden tussen leden van het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigers van Antwerp World Diamond Center, het VBO en de academische wereld in de persoon van professor, advocaat Raf Verstraeten en Alex Halterman. Dus daar heb je dan al een... Daar zie je dan dat het kantelt met een
focus. Dat is de advocaat van de diamantsector?
Juist, ja, inderdaad. Ja. En dus daar heb je... Dus na 2009 heb je al een focus op een afkoopwet voor de grote zaken. Dat was net niet de bedoeling oorspronkelijk. Mm-hmm. En dan zie je nu inderdaad in de praktijk dat zoals de afkoopwet nu tot stand gekomen is, dat zij hoofdzakelijk te maken heeft, toegepast wordt in verband met fiscale misdrijven en witwasgeld. Dus het wordt uiteindelijk volledig een wetgeving die toegepast wordt voor de grote, ingewikkelde zaken, en niet voor de kleintjes. Dat is ook altijd de kritiek geweest van professor Maus.
Ja. Nu begin, ja, we spreken over meneer advocaat Maus, zeg ik ook soms. Omdat meneer minister Geens, hoorde ik daar Karel Antonis zeggen, of Tonissen zeggen, van de BBI, dat was een knak, dus schrijven dus, dat die ook zelf ook nog advocaat is in zaken geweest is die betreffing hebben op fraude.
Ja,
dus er is daar ook een vermenging blijkbaar van langs de politiek en het belang in deze. Of,
over wie hebt u het nu juist?
Wel over de minister Geens, wat hij dus zijn partner was. En, wat
ja, is wel, ja ik heb, iedereen heeft natuurlijk een verleden.
Maar ja,
voor
zeer,
mij is
zeer
dat
relevant
niet
in
echt
deze.
Het punt. Maar natuurlijk, nu zie je dat inderdaad toch wel er een heel selectieve inspiratie is geweest voor die wetgeving, dan spreek ik nog niet over wat Le Vive L'Express vandaag nog een keer publiceert en Le Monde gisteren. Dat is de haast waarmee die afkoopwet in april 2011 is tot stand gekomen. En nog de superhaast waarmee hij gerepareerd is. Mm-hmm. Want op 14 april is die wetgeving tot stand gekomen. En men had dan eigenlijk, men had dat zodanig snel gedaan, om, laat ons dan maar zeggen, God weet welke redenen, dat het zo ineens zat dat de wetgeving niet toepasselijk was voor alles wat met valsheid in geschriften te maken had. Nu, dat was natuurlijk bijzonder vervelend, omdat de grote fraudegevallen zijn natuurlijk niet alleen geldelijke discussies ten aanzien van de fiscus, maar zijn qua boekhouding ook kwesties van valse stukken en valsheid in geschriften. En dan heeft men tegen, op de dus een datum die gemakkelijk om te onthouden is in Antwerpen, op 11 juli 2011, heeft men dan een reparatiewet snel gestemd. Mm-hmm. En in Frankrijk is dus nu al een heel aantal maanden een heel zwaar onderzoek aan de gang om te weten of eigenlijk de snelheid waarmee dat gerepareerd is niet te maken heeft met de druk vanuit het Élysée, toenmalig president Sarkozy, in verband met een van de grote afkoopzaken, de zaak Tchodiev, waarbij dat inderdaad in juni, op 17 juni 2011, dan plots een deal is gesloten, een transactie is gesloten dus, tussen de fiscus, het parket en meneer Tchodiev. Dat is eigenlijk nog net voor die reparatie van de afkoopwet. Dat is op zich dan ook weer bijzonder. In elk geval, in de parlementaire stukken kun je lezen dat die wet snel moest gerepareerd worden. En dat is parlementaire acrobatie geweest, omdat tegen 11 juli van 2011 inderdaad te doen.
Is dat eigenlijk allemaal grondwettelijk? Dus die wet zelf, want je hebt een toestand dat nu dus dat misdrijven met een bepaalde straf dan anders behandeld worden.
Ja, wel, het grondwettelijk hof bekijkt dat binnenkort, omdat de Gentse advocaat Joris van Kouter heeft de zaak aangekaart binnen het kader van een strafvervolging. Heeft dan in een bepaalde strafzaak aan de Kamer van een Beschuldigingsstelling van Gent gevraagd om de grondwettelijkheid te toetsen, omdat in zijn geval, in het geval van zijn cliënt, dacht ik dat er geen transactie voorgesteld werd. En hij vond dat qua gelijkheid discriminerend. En de KI is akkoord gegaan om die vraag voor te leggen aan het grondwettelijk hof.
Het is een beetje eigenaardig dat zo lang geduurd heeft, ja, denk ik dan.
Ja.
Is dat niet, de wet niet automatisch getoetst?
Dat is, nee, automatisch gebeurt dat niet. Er moet een verzoek voor zijn. Er waren vroegere verzoeken, maar die zijn op technische en procedureredenen gestrand. Die testcase die nu in het vooruitzicht is voor het grondwettelijk hof, gaat eigenlijk wat dat betreft voorlopig wel het antwoord geven. Maar goed, ik heb daar, het kan misschien inderdaad verwondering wekken dat het grondwettelijk hof daar zelfs bevoegd voor is. Maar de grondwet voorziet, hou je goed vast, een gelijkheid van alle Belgen voor de fiscale wetgeving. We zijn geneigd om daar wat smalend over te doen. Maar in principe bestaat dat dus. En Van Kouter heeft, dus minister Van Kouter heeft wel het breekijzer gevonden om de toegang tot het grondwettelijk hof te verkrijgen. Waar ik eigenlijk fundamenteel problemen mee heb, onafgezien of dat het grondwettelijk hof dat nu technisch discriminerend zal vinden of niet, dat is dat, en dat blijkt nu uit dat rapport ook, dat dat op een chaotische manier gebeurt, waarbij dat parketmagistraten zich voor rechters nemen. Ja. En je leest dat op, ja, dat pleit overigens voor de spontaniteit waarmee dat rapport genotuleerd is. Je leest dus van die zaken hoe dat die afkoopwet dan in een bepaald ogenblik tot stand komt. En ik lees voor, dus een Antwerps parketmagistraat zegt, en ik open de aanhalingstekens, er wordt een woord gelost en misschien zeg je van, och, misschien ben ik daar wel voor. En dan groeien via informele contacten naar een akkoord toe. Pas op, ik ben aan het citeren. En dan, advocaten springen eens binnen om even te polsen. En dan wordt er in vertrouwelijkheid wel meer gezegd dat als hun cliënt erbij is. Goh, ik denk, aan de hand van wat ik eigenlijk zelf maar citeer, natuurlijk een selectie, in mijn artikel in KNAK, kun je eigenlijk een nieuwe serie van De Ridder opstarten. Mm. Weet u, een soort politiefeuilleton met het parket in de starring role, in de ster.
Maar opnieuw, als dergelijke wet gestemd wordt en dit systeem toegelaten wordt, is het dan niet in de normale loop der zaken dat langs de juridische kant dat dan zo verder gaat? Die richting dat er dit soort zaken gebeuren?
Wel, vermits dat het eigenlijk chaotische wetgeving is die minstens lijkt te discrimineren. Ik ben overtuigd dat dat in de praktijk op discriminatie wel neerkomt. Maar dat is dan een andere vraag. Je moet eigenlijk zeggen dat in elk geval de openbare rol en de onafhankelijke rol van een rechter hier helemaal buitenspel is gezet. Het is onder andere de Antwerpse onderzoeksrechter van Kouwenbergen, die samen met anderen en verenigingen uitdrukkelijk in april 2011 nog een open brief heeft gestuurd naar de politici om dat alstublieft niet te doen. Maar ook lees je in dat rapport dat er nog altijd een kleine strijd is tussen parket en onderzoeksrechters over hoe zo'n wetgeving toegepast en aangepakt wordt. En in mijn stuk besluit ik eigenlijk met te zeggen, kijk eens, met drie ingrepen kun je die wetgeving op de sporen zetten. Want het gaat zogezegd om slachtoffervriendelijke wetgeving. Namelijk, de dader moet het slachtoffer, bijvoorbeeld de fiscus, vergoeden. Ja, wie kan daar eigenlijk dan tegen zijn? Wel, dan zeg ik, kijk eens, goed, je moet ten eerste zorgen dat die afkoopwet gerepareerd wordt en dan echt waardevol juridisch een middel wordt, een hefboom wordt voor een snellere justitie. Door te zeggen, kijk, en de magistraten blijken daar ook voor te zijn, blijken ze dat rapport, er moet een signaal zijn, en ik citeer uit dat rapport, kijk jongens, je hebt tijd genoeg gehad. Dus dat wil zeggen, nu de afkoopwet is als mogelijk gemaakt qua toepassing, tot als de zaak in cassatie hangende is. Hoe kun je nu in godsnaam gaan beweren dat de procedure versnelt? Want je kunt nog altijd de afkoopwet toepassen na een eindeloze procedureslag. Dus dat moet eruit. En daar was destijds zelfs N-VA al voor gewonnen. En Christine van Varenberg heeft mij niet zo lang geleden ook op Twitter openlijk gezegd, kijk eens, wij willen dat heropnemen. Inderdaad, die afkoopwet, als het toegepast wordt, moet dat in het stadium van het onderzoek tot aan de dagvaarding. En Koen Geens zegt nu, de laatste tot aan een vonnis in eerste aanleg. Het tweede is dat, en minister Geens heeft dat nu ook bevestigd, het moet opgenomen worden in, op het strafblad. Want anders is dat helemaal een onrechtvaardige cadeau. Dat is toch ook een van de punten van discriminatie. Maar het derde probleem, dat de politiek dus blijkbaar niet van plan is op te lossen, dat is eigenlijk de afkoopwet zoals die in de Verenigde Staten toegepast wordt. Het is eigenlijk sterk dat wij een wetgeving hebben uitgedokterd die uniek in de wereld is. Want we weten allemaal, al is het maar uit films, dat in de Verenigde Staten dat plea bargaining en dat akkoorden treffen met het parket enzovoort, dat allang bestaat. De megaboete van Fortis Paribas van net het verleden jaar, ik ben het cijfer vergeten, want het gaat mijn pet te boven. Dus dat is dat is daar gebeurd, maar het verschil met de Amerikaanse wetgeving en onze afkoopwet is dat daar een onpartijdige rechter in openbare zitting oordeelt of dat akkoord tussen het parket en de dader fair and balanced, zegt de Amerikaanse wetgeving. Dus billig en evenwichtig en proportioneel. En dat is iets wat bijvoorbeeld onderzoeksrechter Van Kouwenbergen, andere magistratenverenigingen, uiteraard ik zelf ook, vragen als legitimiteitstoets, of minstens als proportionaliteitstoets. Dat een rechter later niet, zoals het nu is, gewoon maar een paar formele voorwaarden kan checken, echt prullen van formaliteiten, procedure-technicus kan verifiëren, maar dat een onpartijdig rechter nu eigenlijk ook kan zeggen, kijk eens, meneer X, Y of Z, of hij nu Tjodiev noemt, of een naam uit de diamantwereld, of een kleine garnaal van in een winkeldiefstal, dat de rechter kan zeggen, kijk eens, die vergoeding, die boete die hij moet doen, dat vervangt op een legitieme wijze een gevangenisstraf, en dat is billig, dat is maatschappelijk aanvaardbaar, dat is redelijk.
Oké.
Die beoordeling is nu niet mogelijk.
Oké. Meneer Nolf, onze tijd zit erop, maar we zullen een link plaatsen naar uw stukje op knak.be en natuurlijk ook naar uw website. En dan zullen we het blijven opvolgen.
Dankjewel.
Oké, bedankt voor uw tijd.